En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam de kerk, waarvan ik een dienaar ben geworden. Met het oog op jullie heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het goddelijk geheim, het mysterie, dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit mysterie is voor alle volken. Christus in jullie. Hij is je hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Tot zover deze moeilijke woorden. We gaan dit overdenken. Daarna zijn we even stil en speelt het muziekteam alvast een intro op opwekking 810 dat we daarna zingen. Om te beginnen wil ik dit plaatje eens laten zien. Dat zagen wij afgelopen vrijdag ook. Als je goed kijkt naar dat jongetje, het heeft maar één oog. Dat jongetje, dat andere oog is hij kwijtgeraakt. Hoe komt dat? Nou, hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, namelijk in de kerk. En in sommige landen kun je maar beter niet in de kerk zijn. Want in sommige landen en in heel wat landen willen ze nog wel eens een bom neerleggen in de kerk. Daar kan dit jongetje over meepraten. Hij heeft nog geluk gehad, want zijn broertje heeft het niet overleefd. En kijk dan naar die moeder, hè. Wat heeft die vrouw allemaal meegemaakt? Wat maakt ze nog mee? Zij wordt ook geïnterviewd. We hebben dat vrijdag gezien. Aan het eind van het interview gaat ze zingen. Dan denk je, hoe kan je nog zingen? En wat zingt ze? Heer, u bent altijd bij mij. Vrijdagavond hebben wij voor dit gezinnetje gebeden. Mensen leven in Congo, een heel groot land in Afrika. We hebben ook gebeden voor andere christenen in andere landen. Die moeten lijden. Waarom? Omdat ze in Jezus geloven. Want Jezus is het pijnpunt. God niet per se. Er zijn best landen waar je in God mag geloven, noem hem dan wel Allah. Maar Jezus is verboden. Er zijn landen waar je helemaal niet in God mag geloven. Wel in systemen, communistische bijvoorbeeld. Niet in God en zeker niet in Jezus. Jezus is het pijnpunt. Vrijdag hoorden wij van een evangelist uit Vietnam. Die zei, het gekke is als er vervolging komt. Als Jezus verboden is, dan groeit de kerk. Dan worden mensen serieuzer met hun geloof en dan snappen ze ook, het gaat ergens over. Omgekeerd, als vervolging afneemt, dan lijken God en zijn kerk ineens een stuk minder belangrijk en dan gaan mensen weer bezig met allerlei andere dingen. Nou ja, dat weten wij, hè? Dat weten wij. Als er geen druk op staat, ja, waarom zou je dan naar de kerk komen? Waarom zou je dan meedoen? Waarom zou God dan het belangrijkste zijn in je leven? Dus, jongen, vervolging zou goed zijn voor de kerk, zegt die Vietnamese evangelist. Zou het daarom zijn dat Paulus schrijft, ik ben zo blij dat ik voor jullie mag lijden. Dat is een rare uitspraak, ook en dan er blij mee zijn. En hij schrijft er iets achteraan dat nog gekker klinkt. Ik vul aan wat nog aan het lijden van Christus ontbreekt. Ja, maar hoe bedoel je dat nou, joh? Ik vul aan wat nog aan het lijden van Christus ontbreekt. Toen Jezus aan het kruis hing, hè, we gaan dat zo dadelijk weer gedenken en ook vieren aan het avondmaal. Toen Jezus daar hing, riep hij toch, het is volbracht. Wat moet Paulus daar dan nog bij aanvullen? Het is toch volbracht? Er ontbreekt toch niks meer? Nou, ik wil een paar dingen zeggen waardoor het misschien een beetje duidelijker wordt. Want die brief aan de Colossenzen is wel een van de moeilijkste boekjes uit de hele Bijbel eigenlijk. Lange zinnen, filosofisch ook. Je moet wel iets weten van de achtergrond. Nou, heel kort kan ik wel dit zeggen. Het ligt dus aan verbindingswegen, Colossen. Er kwamen allerlei mensen langs, allerlei ideeën. En die Colossenzen hadden, en dat ieder mens misschien wel, religieuze interesse. Van, oh, dat is interessant. En dat pikken we eruit. Wow, dat klinkt ook wel heel stichtelijk en geestelijk. En dit neem ik ook mee. En ze zijn geïnteresseerd in geestelijke ervaringen. Hogere kennis, gnosis, noemen ze dat, gnostiek, misschien heb je dat woord wel eens gehoord. Ingewikkelde voorschriften, kan van Paulus zijn, maar kan ook van andere mensen zijn. Sterren, engelen, alles wat maar spiritueel is, wow, moet niet te concreet worden. Een beetje vaag, een beetje mistig. Dat je zo lekker wegzweeft, wow, wat ben ik religieus. Als het heel concreet wordt, Jezus, ja, ho. Niet te dichtbij. En nu schrijft Paulus heel uitdagend, jullie hebben gelijk hoor, er ontbreekt iets aan Jezus. Haha, zie je die Colossenzen denken, zie je wel, we zijn niet helemaal gek met al onze religieuze gedachten. Er ontbreekt iets aan Jezus, nou kom maar op Paulus, wat ontbreekt er nog aan Jezus? Van spiritualiteit en zo en interessante dingen. En dan zegt Paulus, nou, dit ontbreekt er aan Jezus. Aan zijn werk. Lijden. Met een ei. Leed. Verdrukkingen. Dat is eigenlijk het Griekse woord. Verdrukkingen. Hallo. Maar daar zitten ze niet op te wachten in Colosse. Er zit geen mens op te wachten. Als je bezig wil zijn met religie. Nou, dan kun je wel mooiere dingen verzinnen dan lijden, hè. Als je bezig wil zijn met religie, dan hou je van vuurwerk, van knallen. Dan laat je als het moet een bom afgaan in de kerk. Want die slappe christenen met hun lijdende Christus. God is groot, God is niet klein, God gaat niet aan een kruis. God is groot, roepen de aanvallers en zetten dat kracht bij. Want God moet wel een handje geholpen worden met bommen. Met vuurwerk. Gek genoeg bespeur je ditzelfde verlangen naar vuurwerk, religieus vuurwerk, ook wel in de kerk. Daar hebben we ook wel een beetje last van. Want religie moet wel leuk zijn, het moet wel spannend zijn. Oké, bij ons gaat het dan wel om Jezus, maar het moet wel groot, groots, uitbundig, het moet knallen. Succesverhalen, succesgetuigenissen, genezingen. Alleen maar positief. En komt Paulus die zegt, ja, we gaan nog wat aanvullen aan het werk van Jezus. Ik ben zo blij dat ik mag lijden. Dat is zo'n totaal ander geluid dan wat we in de religieuze wereld hebben. Totaal anders. Maar oké, dan toch wel de vraag. Aanvullen aan het werk van Jezus. Heeft Jezus niet genoeg geleden? Wij vieren toch na Goede Vrijdag Pasen en we vieren Pinksteren. Dat is toch knallen? Nou, we weten allemaal wel, als je in het boek Handelingen gaat lezen, daar komt de Heilige Geest, Handelingen 2, Handelingen 3... Handelingen 4, Petrus en Johannes worden gearresteerd. Handelingen 8, de hele kerk van Jeruzalem ontploft. Een hele diaspora. Mensen moeten alle kanten uitvliegen. Dat is de Pinksterkerk, hè, de Pinkstergemeente. Dat is geen succesverhaal. Ja, het wordt wel succes, maar heel anders dan je zou denken. Dus het gaat er niet om dat Jezus Christus zijn werk niet goed heeft gedaan. Het gaat er juist om dat goede werk van hem wordt voortgezet. Toen Paulus nog Saulus heette, toen die nog niet bekeerd was, ging die als een razende tekeer tegen de kerk. En dan hoort hij ineens een stem uit de hemel. Saul, Saul, waarom vervolg je de kerk? Nee, waarom vervolg jij mij? Als je aan mijn kerk zit, zit je aan mij. Dat is het lijden van Christus. Dat lijden gaat door. Ja, hoe moet je dat nou zien, hè? Het is een beetje stamelen wat ik doe. Zou het zo kunnen zijn? Op Golgotha heeft Jezus het kwaad overwonnen. Daar is echt de genadeklap gevallen. Dat was Jezus persoonlijk. Maar lukt het Jezus nu ook om in andere mensen die in hem geloven? Dat is de uitdaging. Lukt het Jezus om ook daar te bewijzen dat hij genadeklappen kan uitdelen? Zou dat Jezus lukken over de hele wereld? Niet alleen op Golgotha, maar ook in verre landen. Zou dat Jezus lukken? Is Jezus zelf misschien aan het aanvullen wat nog ontbreekt aan zijn lijden? Is dat zijn taak? Zou het Jezus lukken om het kwaad te overwinnen daar bij dit gezin in Congo? Zou het Jezus gaan lukken om ooit te winnen van Noord-Korea? Dus het gaat om de vraag eigenlijk, wie is er nou sterker? Die mannen met hun bom, die daar een bom plaatsen in een gebouw en dan keihard wegrijden op hun brommetjes, zijn dat de sterke mensen? Of is het het jongetje? Is het die moeder die zingt terwijl ze een kind verloren heeft? Wie is de sterker? Wie is de sterker? Vraag ook gewoon aan ons in de kerk, hè? Iemand met een succesverhaal die op het podium staat te shinen. Iemand die dat succes ook nodig heeft, die genezingen nodig heeft en wonderen. Want anders houden we het niet vol. Of iemand die zwak is en die het volhoudt omdat hij op God vertrouwt. Wie is de sterker? Iemand die geneest of iemand die ziek blijft? Wie heeft er meer kracht nodig? Hè? Mensen die om hun geloof gevangen worden, beïnvloeden medegevangenen, zelfs bewakers. Krijg je een beetje dat verhaal van Nathalie, dat rood ineens roze wordt en dat donkerblauw lichtblauw wordt. En dat daar kleuren komen. Ik ben blij, zegt Paulus. Misschien begrijpen we nu een beetje wat hij daarmee bedoelt. Het blijft wrang hoor. Als mensen zo moeten lijden voor de zaak van Jezus. Dat joch, hè, zo met hem te doen. Maar je ziet wel dat op die plekken de beslissende klappen vallen. En weet je wat nu zo bijzonder is? Ja, gewoon hoe Paulus daarmee omgaat. Ik ben blij, maar ook wat hij dan zegt over dat hij in zijn lichaam aanvult wat nog ontbreekt. Dat is heel bijzonder onder woorden gebracht. Er ontbreekt nog iets. Dus Paulus gaat niet zuchten, ja misschien in eerste instantie wel hoor, van weer een verdrukking. Ga ik weer de gevangenis in, weer gearresteerd, weer klappen opvangen. Hij telt die momenten niet zozeer bij elkaar op, hij telt af. Hij telt af. Ik vul in mijn lichaam aan wat nog ontbreekt. Zo, weer een stapje dichter bij de overwinning. Weer een horde gehad. Nou, daar kun je toch blij mee zijn? Weer een stukje dichter bij de hemel. Niet met het lijden op zich ben je blij, maar met dat afstrepen. Weer wat gehad, weer wat gehad. Hoeveel nog? Je hebt zo'n bewondering, hè, voor onze broers en zussen die kunnen incasseren. Vrijdag zei ik ook in een van die gebeden, Heer, geeft u ze de mooiste plek. Ik gun die mensen dat ze veel hoger komen te zitten straks dan ik. Dat hebben ze te veel voor over gehad. En wij dan, hè? Iemand vroeg een keer aan een Amerikaanse schrijver, ben jij niet bang, die man die had veel studie gemaakt van de vervolgde kerk, werd daar nog gevraagd, ben je wel eens bang dat die vervolging ook naar de Verenigde Staten zal komen en naar West-Europa en zo? Gaat dat niet een keer komen bij ons? Toen antwoordde die schrijver, je weet het natuurlijk nooit, zei hij, maar Ik denk dat de duivel wel gek zou zijn. Als die vervolging hier naartoe zou brengen. Hij snapt intussen ook wel dat verdrukkingen mensen niet bij God vandaan halen, maar juist naar hem toe. Dus mensen in het Westen, wij, als je die gaat verdrukken, ja, kijk alsjeblieft uit, straks ga je nog beleven dat tieners ineens helemaal voor God gaan. Dat wil je niet hebben. En toch blijft hij verdrukken in landen waar hij al een poos tekeer kan gaan. Hoewel hij weet dus dat zijn strategie eigenlijk contraproductief werkt. Hij kan de duivel niet laten om de kerk aan te vallen. Bij ons doet hij dat op sloffen. In heel veel landen op klompen. Dan komt hij weer aangedonderd. Maar het is nou eenmaal zijn aard. Hij kan het niet laten. Vorig jaar zijn er in India meer dan 2000 kerkgebouwen verwoest. Sta ik je verstand toch bij stil? Moet je indenken, hè? Gisteren is hier veel aan dit gebouw gewerkt. Ik zag een foto, volgens mij stond Evert in dit gat met een stofzuiger. Moet je nou voorstellen dat daar iemand een bom aan het verstoppen was, die zo dadelijk afgaat? De duivel weet dat het contraproductief werkt en toch doet hij het. Toen Jezus zelf nog op aarde was, hè? Heeft de Satan hem tot het uiterste willen aanpakken en eindelijk had hij hem. Ja, nu komt hij het dodenrijk binnen en toen realiseerde de duivel zich te laat. Oh jongens, dit is een kapitale fout. Ik heb het licht binnengehaald in mijn duistere plek. Wat wordt het hier verschrikkelijk licht. Dit wou ik niet. Als Satan christenen vervolgt, kunnen wij daar boos om worden en ons machteloos voelen. Maar gek genoeg is het ook iets om de Heer voor te danken. Ja zeg, weer een donkere plek op aarde die gekraakt wordt door mensen van het licht. Weer een stuk duivelse kracht die door zwakheid wordt overwonnen. Weer een stuk haat door liefde wordt geabsorbeerd. Dat is het, hè? Gods zachte krachten tegen de harde krachten. Ik heb geleden voor jullie, schrijft Paulus, ten behoeve van de kerk. En vandaag zien we een foto van het jongetje. En ik zeg het met alle voorzichtigheid. Misschien gaat dit jongetje later wel zeggen, ik heb geleden voor jullie. En dit joch verdient wat mij betreft een ereplek naast Paulus. Ik heb geleden voor jullie. En God laat ons bidden voor hem en voor zijn moeder. En God laat ons weten, er wordt afgeteld hoor, er wordt afgeteld. Het wordt niet steeds erger, we komen steeds dichter bij de eindstreep. Bij het nieuwe begin. Wij hebben thuis de gewoonte om elke ochtend te bidden voor iemand van de vervolgde kerk of voor een bepaalde situatie. Dat kan via de gebedskalender van Open Doors. Hè? Nou, ik hoor iemand denken, dat is nou ook niet echt een gezellig begin van de dag. Dat is ook zo. Vrijdagavond waren wij ook niet voor de gezelligheid bij elkaar, hoewel het toch gezellig was. Maar je wordt er wel bij bepaald wat er gebeurt in het Rijk van Jezus Christus wereldwijd. En je gaat je afvragen met een gezonde spanning en opwinding, hoeveel zou er nu nog in totaal ontbreken aan het lijden van Jezus? Hoe ver zijn we nu? Hoe lang zou het nog helemaal duren voordat alle donkere plekken verlicht zijn door lijdende gelovigen? Het is aftellen, het is aftellen. En tel je mee? Hoe lang zullen wij nog avondmaal vieren? Het lijden en sterven van Jezus gedenken. Avondmaal is achterom kijken, maar het is ook vooruitkijken. Misschien wordt dit wel de laatste keer, joh. Samen delen in zijn lijden, totdat de dag er is dat we bij hem zijn. Amen.